Ja, steeds gaat het weer om die terugkeer naar het centrum van jezelf. En zo die bewustwording van het centrum van jezelf. Die gaat door. En dan blijkt dat centrum een hele open stilte te zijn. Daar gaat het om. Maar dan is het ook duidelijk dat eigenlijk elk woord te veel is. Dat geldt ook voor de situatie waarin je wel daar een besef van hebt, maar dat er toch nog een zekere ontwikkeling is. Ook dan, wanneer je zo precies mogelijk richt op dat centrum, in die terugkerende beweging, dan is ook eigenlijk elk woord te veel. Gedeeltelijk kunnen nog woorden nuttig zijn. Wanneer je ergens nog in een bepaalde werkelijkheid zit, waarin woorden een betekenis hebben. Woorden kunnen dan nuttig zijn om een bepaalde richting aan te wijzen. Om op bepaalde dingen te wijzen. Maar zie dat het allemaal voorlopig is. Dat het doorzichtig blijft. Dat het alleen gaat om conventionele zaken. Conventioneel, namelijk gebruikelijk in die situatie waarin je je bevindt. Zie dat het dan ook het beste is wanneer je zo snel mogelijk door die woorden heen gaat naar die betekenis waar die woorden naar verwijzen. Kun je de woorden laten vallen. In die terugkerende beweging ga je terug in je bewustzijn naar het gebied voorafgaande aan de woorden. Voorafgaande aan de begrippen, voorafgaande aan de beelden. Zelfs voorafgaande aan de grote kwaliteiten. En toch, ondanks dat het geen kwaliteiten heeft, kan het ontzettend helder aanwezig zijn. Dat betekent dat je daar zelf heel helder en duidelijk aanwezig bent. Ook wanneer er nog identificaties zijn met lichaam, met geest, met de wereld, dan is er al een bepaalde zijnservaring van jezelf. Dat is geen objectervaring, ervaring van iets anders, maar het is een interne ervaring van je eigen zijn. Dat is het beginpunt en dat is het eindpunt. Alleen wanneer je gaat naar die essentie, wanneer je teruggaat naar die essentie van het zelfzijn, die zelfzijnservaring, dan blijken al die eigenschappen, vormen, kwaliteiten, beelden weg te vallen. Juist omdat dat verder teruggaat dan al die eigenschappen, kwaliteiten, condities, is het totaal open. Je kunt er niets over zeggen. En toch, het is het eerste en belangrijkste gegeven dat er is. Het is de oorsprong van alles, van daaruit komt alles voort. Juist in die helderheid is dat ook allemaal duidelijk. Uitgaande van een beperkte identiteit naar die onbeperkte openheid en omgekeerd. Maar wanneer je heel duidelijk realiseert dat dat oorspronkelijke, die oorspronkelijke openheid, je meest eigen aard is. Dan kun je die verschillende fasen ook herkennen hoe dat gaat met de hele schepping. Ontstaan van de vormen. Maar ze blijven dan verschijnselen. Ze blijven ook diezelfde openheid houden. Die verschijnselen die worden niet meer afgeschermd tot één geheel met een eigen bestaan. Er wordt geen verhaal meer omheen gemaakt. Ga kijken, dat is mogelijk, dat de verschijnselen zo blijven zoals ze zijn, ze komen op en ze bestaan een tijdje en ze verdwijnen weer. Maar zonder dat ze worden omgeven door een vormomhulsel, dat ze een beeld worden, zonder dat er een verhaal van gemaakt wordt of opgeplakt wordt. Je ziet hoe gemakkelijk dat gedaan wordt. Vanuit een beperkt zelfzijn. Vanuit een beperkte vorm van kennen. Zie dat heel duidelijk. Die beperkte vorm van kennen die alles in bepaalde vormen vat en namen geeft. En die hele open sfeer waarin er wel een zijnskennen is, dan is er geen afstand tussen jezelf en die verschijnselen. Maar de verschijnselen komen op en ze verdwijnen weer. Op een heel vrije wijze. Die beperkte vorm van kennen is een soort inbezitsname. Mensen willen begrijpen. Maar het is inderdaad een grijpen met allerlei middelen, conceptuele middelen, vormmiddelen, verhalen. Maar wanneer je eventjes verder terugkeert naar jezelf, je ziet dat dat een illusie is. Het is een illusie wanneer je denkt dat je het begrepen hebt. Als je even doorvraagt, is het meteen ook duidelijk hoor. Je hoeft maar even door te vragen. Oh, jij denkt dat je de wereld kent, alles is materie. En de hele wetenschap die zit vol kennis omtrent die materie, dus klaar. We weten heel veel van de hersenen, dus dan hebben we ontzettend veel begrepen over mensen. Als je even verder kijkt wat die kennis betekent, Het is maar een heel klein stukje, een hele kleine provincie, waarin iets onder woorden wordt gebracht in het kader van beheersing. Je ziet de grenzen daarvan zo duidelijk. Het is zo'n klein gebiedje. Als je even naar de grens gaat, dan is het duidelijk hoe betrekkelijk die kennis is. Dus dat geldt ook ten aanzien van je eigen zelf zijn. Ook daar allerlei beelden, lichaamsbeeld, zelfbeeld, allerlei verhalen, autobiografische verhalen. Maar wanneer je even verder kijkt, denk je, ja, wat is dat nou? Het zijn van die plaatselijke oppervlakteverschijnselen waarin even iets vorm aanneemt. Maar je ziet dat het zo beperkt is, dat het heel tijdelijk is, dat het afhangt van je perspectief, standpunt. Dat het doorzichtig is, dat je er zo doorheen prikt. Het zijn fata morgana's. Maar ja, in de maatschappij, je ziet wanneer dat heen en weer gaat in de communicatie, dan wordt gezamenlijk iets geconstrueerd. Doorzie die processen. Allereerst in jezelf. Dan herken je ze ook overal. Je kent ze ook bijvoorbeeld in de beelden die van het verleden geschapen worden. Er worden verhalen verteld. Verhalen worden doorverteld. Totdat op een gegeven ogenblik een andere historicus komt en die geeft een heel ander licht op dat wat er gebeurd is. Ja, dat is weer zo'n sociale constructie. Dus heel sterk van het verleden. Wat gebeurt overal? Moest je kijken in de medische wereld, wat voor sociale constructies daar allemaal wel niet naar voren komen. Ja, we willen wetenschappelijk zijn. Maar Nogmaals, moet je eens kijken wat voor sociale mechanismen er allemaal werken om tot bepaalde constructies te komen. En dat zie je voortdurend. En die Mexicaanse griep bijvoorbeeld, ook, ja, het is op allerlei terrein. Is de wijze waarop mensen denken over zichzelf. In onze tijd, nou, vroeger niet, was het meer allerlei religieuze constructies. In onze tijd heel veel wetenschappelijke, zogenaamde wetenschappelijke constructies. Het punt is dat wanneer dat door gaat werken als een soort werkelijkheid, en dat gebeurt. Zijn mensen eraan onderworpen? Bepaalt dat hun bestaan? Teruggaande dus naar de bron van jezelf, je ziet dat datzelfde ook op die subtiele niveau zal plaatsvinden. Die meest oorspronkelijke punten van vormgeving. De tijd. De ruimte. De grootte. De afstanden. Je ziet hoe betrekkelijk het is. Doorzien die vormen, die structuren, die patronen. Wanneer je niet doorziet, dan ben je er op een voorbewuste manier aan gebonden. Bij die verdere terugkeer, dan wordt het alles duidelijk. Die bepalingen, die gehechtheden, ze vallen weg. Wat blijft over? ontzettend helder ten aanzien van je eigen bron van zelf zijn. Als je maar even ervan afwijkt, dan zit je meteen weer in die wereld van constructies en verhalen. Als je bewust daar in dat centrum blijft, dat oneindige centrum, dan kunnen wel al die verschijnselen zich weer voordoen, maar ze hebben geen beperkende kracht meer. Ze hebben geen magische kracht meer om een werkelijkheid te bepalen, te vormen, te scheppen. Wanneer de verschijnselen komen, ze zijn wat ze zijn, even verschijnselen, dan weer verdwenen. Ja, iemand die nog iets verder wil verduidelijken.
In de verschillende talen vertel je dat pranayama bedoeld is voor het energetisch lichaam, dat meditatie voor de maat is, dat satsanga onder andere voor inzichtslichaam is. En darshan, wat is dat?
Nou, even wat je net zei, het gaat veel meer dus om een bepaalde insteek om ergens te beginnen. En dan zie je dus dat er verschillende niveaus van het algemeen, ja, van je bestaan zijn. En dat je dan inderdaad op verschillende niveaus kunt instappen. Ja, darshan, ja.
Wat is dat?
Dat is traditioneel, darshan betekent gewoon zien. Dus darshan is traditioneel bij Indiërs dat iets gezien wordt van dat openen. Waar dan ook. En wanneer dat gezien wordt, ergens, dan heb je bij de Indiërs helemaal natuurlijk, oh, datgene wat dan die vorm heeft, dat is dan ergens een doorgeefluik van dat hoogste. En dan krijg je vaak allerlei rituelen er weer omheen, gericht weer op die vorm. Maar je kunt het ook open houden. Zeg nee, kijk, is natuurlijk ergens waar een klein beetje dat perspectief doorbreekt, waarin je dus veel meer van het opene gaat zien, dan dat is de moeite waard. En ja, wanneer je dat zo ervaart, dan is er ook direct alles voor dankbaarheid, van prachtig.
Maar de leraar heeft ook last.
Nou ja, goed, dat is dus, je weet dat ik leraarschap veel meer functioneel zie. Er moet, wanneer er iets van dat openen van het perspectief gebeurt, oké, dan kun je ter plekke zeggen, fruit, dat is een leraar. Als het niet gebeurt, kun je het niet zeggen. Ook hier weer, hè, zoals dat meestal gaat. Je hebt ook daar te maken met allerlei constructies. Denk maar aan de constructie van het Indiaanse idee van een guru. Daarin zitten allerlei ideeën, maar je ziet dat daardoor die volgelingen worden vastgehouden. Heel gemakkelijk tenminste. Het gaat werkelijk om die openheid. Wanneer die doorbreekt. Oh ja. Dat is het. Heel simpel. En alle hulp die je als, of dingen die je als hulp ervaart. Mooi. Maar het is je eigen herkenning.
Maar ik bedoel ook te zeggen van als je dan oefeningen met ons doet, dan zeg je nou klaar, ja, wat we dat en dat en dat doen dan. Dus dan leer je ons iets. Nou, en meditatie, dat kun je ook bij leren. En zat samen nog geef je antwoord op vragen om het inzicht weer aan in te trekken. Wat doet een boer met de darsen?
De leraar, wanneer het goed is, doet hij niks.
Nee, oké.
Ik zei wanneer het ergens doorbreekt. Mm-hmm. Nou, wees blij dat het, die herkenning komt. Mm-hmm. En wanneer dat op persoonlijk niveau met iemand anders te maken heeft, ja, ja goed, dan noem je die andere leraar. Maar wanneer je dit werkelijk begrepen hebt, die openheid, dan vallen al die vormen toch weg.
Ja. Mm-hmm. Maar ik dacht dat het een andere vorm van onderricht zou zijn.
Ook dat, hè, zo'n idee van onderricht, dat is ook weer vanuit een bepaald persoonlijk perspectief bekeken. Ik krijg onderricht en door het onderricht leer ik. Mm-hmm. En dat idee, ja goed, dat is nou eenmaal aanwezig bij personen. Alleen op een gegeven ogenblik, dan moet dat hele idee van onderricht moet wegvallen. Dat er ineens iets anders komt, namelijk dat er een herkenning komt van dat eigen zijn, dat meteen het universele zijn is. En die realisatie is niet te onderrichten. Dus wanneer we het hebben over pranayama, nou, het kan nuttig zijn wanneer je leert te kijken naar allerlei energetische knopen enzovoorts, die niet zomaar even weggaan door een hoger inzicht. Van ik ben dat niet. Voor zover ze daar blijven, nou, dan kan het best nuttig zijn om eens een keer een tijdje pranayama te doen. Want dan heb je een grotere kans dat die brokken van dat, dat zelf zijn met emoties die niet mee willen, dat het ook op een gegeven moment vrijkomt en dat het vrij gaat stromen en dat het ook los kan komen en dat je het los kunt laten. En zo heb je dat ook op meditatief terrein, voor zover het gaat om het leren kennen van je geest. Dus dat heeft alleen maar te maken met wat voorbereidende zaken. En ik hoop dat je snapt hoe dat zit met die darshan. Dat wanneer je daar een constructie van gaat maken, oh, daar heb je een guru. En het is nuttig om daar naartoe te gaan om darshan te krijgen. Dan zit je in die constructie. Terwijl wanneer je het openlaat, zonder alle denkbeelden, dan kan er ergens eens een keer iets gebeuren wat helemaal open gaat. En dan zeg je achteraf misschien van ja, op niveau van de persoon moet ik zeggen dat dat zeker de darshan geweest is. En dan nog hoor, dat hoef je niet eens meer te zeggen, maar ga het niet van tevoren tot een constructie maken. Al die ideeën, voorstellingen, werkelijkheden die je aanwezig denkt te zijn, doorzie ze, dus ook op de spirituele weg. Net als woorden, ik heb er iets over gezegd, die vormen die dan tijdelijk misschien nog nuttig zijn, ze zijn des te nuttiger naarmate je daar doorheen gaat, en dat wil zeggen dat ze totaal doorzichtig worden, dat ze hun werk eventjes doen, maar dan dat je ze loslaat. Zodra je die zaken een klein beetje te veel als de werkelijkheid gaat zien, dan blijken ze obstakels te zijn.
Dat komt dan beter, dat je er geloof aan hecht.
Ja, namelijk dat je een geloof aan hecht dat dat een werkelijkheid is. En wanneer je dat gelooft dat dat een werkelijkheid is, dan is die werkelijkheid al iets wat bepalend is voor jezelf. Natuurlijk in het allereerste begin, wanneer je als een ik-persoon leeft in een beperkt wereldje en dan ineens het idee krijgt, hé, er is wel meer. En dat je de eerste stappen op een spirituele weg doet. Ja, oké, dan is het misschien niet zo gek om, kan ook haast niet anders, dat je dan ergens een werkelijkheid ziet die ruimer is, die aantrekkelijker is, enzovoorts. En dat is dan meteen de motivatie ook om dat pad verder te begaan. Maar dat zal dus zo snel mogelijk moeten veranderen. Nogmaals, aan het begin, dan is het zo, dan is dat het uitgangspunt en dan blijkt het zo te werken. Maar wanneer de spirituele ontwikkeling iets verder gaat, met inzicht iets helderder wordt, dan zul je daar doorheen moeten kijken. Wanneer je dat doet, nogmaals, dan kunnen best nog eens een keer wat woorden komen. Maar die woorden die worden doorzien in hun betrekkelijkheid en conventionaliteit. Ze blijven doorzichtig. Dus dat is die notie van bevrijding. Bevrijding van al die dingen, ook op heel subtiel niveau, waar het eigen zelfzijn zich mee heeft verbonden. Daardoor beperking. Door die beperking, dat is dus ook iets wat meteen in zich heeft, een scheiding. Scheiding tussen het zichzelf en het andere en de andere. Ook in jezelf allerlei scheidingen. En ook op veel subtieler niveau. Dus bijvoorbeeld nog een keer in die pranayama, ook energetisch zitten er allemaal scheidingen vaak in mensen. Hier een brokstuk van ikzelf met een onverwerkt trauma. En daarin allerlei verlangens en daarin wat intellectueel inzicht dat het anders moet, enzovoorts, enzovoorts. De meeste mensen die hebben een multiple persoonlijkheid. Ook daar die bevrijding. Dat zelfzijn wat op allerlei plekken vast zit. Dat het openkomt. En zo vrijkomt.
Dat is toch eigenlijk een beetje op basis van inzicht mogelijk?
Nou, ik zei net al, het inzicht, dat staat wel centraal. Maar het kan nuttig zijn om eens een keer specifiek te kijken op andere specifieke niveaus. Bijvoorbeeld die van de algemene lichaamsenergie of van die emotionele energie. Dat je vanuit je inzicht daar wat meer kijk op krijgt. En dan wanneer dat niet voldoende is om het daar vrij te krijgen. Een heleboel verdwijnt daardoor hoor. Heel veel identificaties verdwijnen daardoor. Maar het blijkt dat heel vaak allerlei dingen toch blijven zitten, ondanks dat je er kijk op hebt. En dan voelt, ja, wat is dan nuttig? Nou ja, bijvoorbeeld bepaalde pranayama oefeningen, die helpen uitstekend om die energie in te laten doorstromen. Dan is het duidelijk vanuit het inzicht, oh ja, zo. Het is dus in de meditatie hetzelfde, ook meer op mentaal niveau.
Het is juist gek als mensen, ook al reik je het aan dat mensen dat kunnen gebruiken, heel vaak komen ze niet over de tempel heen om het te doen.
Ja, dat is een andere moeilijkheid.
Ja.
Dat is een moeilijkheid dat de mensen blijkbaar het niet voldoende voor zichzelf duidelijk hebben dat ze die weg moeten begaan. Dat dat inderdaad iets is wat belangrijk voor hen is. Ja, dat hangt er vanaf. Bij sommigen moet de ellende heel groot worden om iets gaan doen. En dat zie je ook in de maatschappij. Bij hele belangrijke dingen, iedereen die ziet de problematiek aankomen, maar er wordt niks gedaan en de wal moet het schip keren. Ja, de wal moet het schip keren. Wat betekent dat? Dat de verellending door moet gaan. Totdat iedereen zegt van, nou moet er wat gebeuren, waarom hebben we niet iets eerder gedaan? Dat kun je dus niet forceren bij mensen. Er zal al een eigen stukje inzicht moeten zijn. Wil je verder gaan op spiritueel pad? In allerlei klassieke Advaita geschriften, daar staat hoe het dan zit wanneer een leerling ergens onderricht wil hebben. Het eerste wat de leraar vraagt, dat zegt, hé, hoe zit het met je? dan zegt die leerling, nou, ik ben zo spuugzat van samsara. Steeds maar weer hetzelfde rondje doordraaien. Steeds maar weer in de wereld van conflicten en beperkingen, frustraties, dat ik heb er genoeg van. Oké, zegt de leraar, je mag maar leraar worden. Maar dat is natuurlijk best duidelijk, dat er inderdaad een bepaald uitgangspunt moet zijn, wil er sprake kunnen zijn van een verdergaande spirituele ontwikkeling. Als je het allemaal verder als persoon denkt goed gemaakt te hebben in de wereld, ja, dan gaat het rustig door.
Dan kan je die wel bepalen door het zien van de verschijnselen.
Nou, ik zei al, langzamerhand krijg je zelf een klein beetje een bewustzijn dat in ieder geval heel veel nep is. Dat allerlei conflicten die er zijn niet nodig zijn. Dat die te maken hebben met identificaties met een specifiek persoon, ik-persoon. Wanneer je dat gaat zien, dan ja, dat kan reden zijn om verder te gaan kijken.
Ja, ik had vaak dat generiek zien, maar ik kan niet helemaal reduceren tot nul. Dat is waarschijnlijk.
Oké, begin maar een eindje. Dan zie je wel hoe ver je komt. Maar alleen al, goed, wat iedereen eigenlijk wel doorheeft, om dat allereerst maar eens een keer bewust te worden. Dat er inderdaad allerlei, bijvoorbeeld van die sociale constructies zijn waar iedereen achteraan holt. Wanneer je dat doorziet, dat betekent meteen dat je ook meer bewust wordt van jezelf als vrij van die constructie. En dat inzicht, dat kan groeien. En wanneer je helemaal zegt, hé, waar gaat het nou eigenlijk om? Hé, dat groeiende inzicht is belangrijk. Oké, dan ga ik daar aandacht aan besteden. Ik ga niet van het een lopen naar het andere of toevallig wat ik tegenkom. Nee, ik ga meer systematisch kijken naar dat groeien van dat inzicht van. Ja, dan pak je het serieus op. En anders blijft het hapsnap werken en dan moet je maar kijken wat er van komt. Ook in je leven. Je kunt allerlei dingen doen en je ziet dit als belangrijk en dan zie je dit weer als belangrijk. En dan ga je dit doen en dan ga je dat doen. Op een gegeven moment krijg je door dat het niet meer uitmaakt wat je doet, maar de wijze waarop je doet. Dus dat is veel meer ook reflexief. Bewust worden bij jezelf, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat niet om dit klaar te krijgen, om dat klaar te krijgen, om dat klaar te krijgen. Nee, het gaat werkelijk om je eigen zijnswijze. En als je dat door hebt, oké. En als je ziet dat daar mogelijkheden zijn van meer afsluiten of meer openen, dat je dan ook meer systematisch gaat kijken hoe die processen werken. Wat de wetmatigheden daar zijn. Ja. Dan ben je goed bezig. Dat wordt traditioneel yoga genoemd, in ruime zin. Yoga is wanneer je zo'n pad oppikt en dat pad ook meer systematisch dan begaat. De westerse wetenschap, dat is inderdaad een wetenschap. Dat betekent dat het ook een systematische wijze van kennisverwerving is. Hier gaat het dus hetzelfde, maar dan intern ten aanzien van je eigen situatie. Ook een systematische kennisverwerving Maar moet je eens kijken hoeveel levens daar wel niet in geïnvesteerd zijn in de uitbreiding van wetenschappelijke kennis. Dat er die talloze wetenschappers zijn geweest die heel zorgvuldig stukje voor stukje een onderwerp hebben onderzocht. Nou ja, in de yoga heb je dat eigenlijk hetzelfde. En op grond van die wetenschap is er natuurlijk een techniek. Als je kennis krijgt, dan komen er meer mogelijkheden. Als je dit doet, gebeurt er dat. Dat zijn de regelmatigheden. Meer op algemeen niveau van levenswijsheid. Nou ja, iedereen die heeft er wel wat van opgepikt. Sommigen zijn er wat wijzer dan anderen. Maar die levenswijsheid betreft gewoon de wijze waarop je zelf bent en gezamenlijk bent. Als je dit doet, gebeurt er dit. Als je dat doet, gebeurt er dat. Ja, ga maar bekijken. Dan word je wijzer. En als je het systematisch aanpakt, moet je kijken wat er dan wel niet mogelijk is. Nou, ik zei net, op dit niveau, hè, van levenswijsheid, dat je dan steeds duidelijker kijk krijgt op die relatie als dit. Als je dit doet, gebeurt er dat. En als je iets anders doet, gebeurt er dat. Nou, dan heb je die kennis. En dan weet je ook wat wijs is en wat niet wijs is. Dus dan zeg ik, ja, je hebt levenswijsheid.
En toepassen daarvan is wel gebaseerd op de intentie die je net hebt.
Tuurlijk. Maar dat is gebaseerd op die kennis die je hebt, die je dan op een wijze manier gebruikt. Nogmaals, wanneer je dat meer systematisch doet, wanneer je zegt, nou, dit is inderdaad veel belangrijker dan wat voor externe kennis dan ook. Ja, dan komt er ook ten aanzien van je eigen bestaan, je eigen zelfzijn, steeds meer kennis. Oh ja, zo op deze wijze, kennis van al die standpunten die mogelijk zijn. Het loslaten van identificaties. En dan merk je het vanzelf. Oh ja, hoe meer ik loslaat, des te meer ervaar ik dat ik tot mezelf kom. Als dat doorgaat op een gegeven moment, oh, wanneer ik alles loslaat, ja, dan kom ik pas bij mezelf. Kun je er nog wat over zeggen? Al in de negatieve termen. Er zijn geen beperkingen meer, er is geen dualiteit meer. Het is totaal open. Wanneer die realisatie een klein beetje mag doorwerken in het leven en samenleven, ja, dat is hier prachtig. Want dat betekent dus dat die non-dualiteit een steeds duidelijker plaats krijgt in dat leven en samenleven. Dat betekent veel minder conflicten, sowieso. Wanneer er geen scheidingen zijn, zijn er geen conflicten. waarin er geen zelfbelangen zijn. Brian, duidelijk?
Ja, dan.
Hoe ziet je situatie er dan uit?
Helder. Open. Inscheidende.
Geen specifieke identificatie meer. Matthijs? Als het nou eens oneindig wordt.
Dat zou heel fijn zijn.
Nee, ga kijken. Moet je je niet bevestigen in die beperkte ruimte? Nee. Wat betekent het wanneer het werkelijk oneindig wordt? Blijft er nog wat over?
Ik blijf jammer genoeg nog wat over.
Als het werkelijk oneindig wordt,
dan blijft er niets meer over.
Ga eens mee.
Sorry?
Ga eens mee. Naar die oneindigheid. Voel je dat dan in het centrum van dat zelf zijn wat het werk is? Dat het ook meegaat?
Ja, het draait mee. Ja.
Juist. Ja. Laat dat doorgaan.
Ja, dan gaat het meer stromen. Dan gaat die vloeibaarheid.
Blijf bij die oneindigheid. De rest laat je maar. Hallo?
Ik zag wel net uit dat er een soort
blijf eens bij die oneindigheid van die rust en die ruimte, die warmte. En laat het voor de rest maar gebeuren.
Ik vind dat in die vorm zo trans lijkt dat dan. Juist als er angst is dat ik dan in die vorm dat ik bijvoorbeeld in die angst verzweer dat ik dan in die vorm.
Ja, zo werkt dat.
Ja.
Zo werkt dat. Hoe verder nog een ik is, die wil zich ergens aan vasthouden. En zo blijft die vastzitten in de vorm. En wanneer er eventjes wat ruimte komt, dan komt die angst op, want het ik in die ruimte heeft geen kans om te blijven bestaan. Dus dan is het des te meer op een angstige wijze een verkramping in bepaalde vormen. Ga eerst weer terug naar je eigen gevoel van zelfzijn, waar je mee begon. Het is ook warm. Het is in jezelf zijn. En dit zelfzijn, wanneer je terugkeert naar het zelfzijn, dan pas komt er echt een openheid. En die kan dan ook pas echt openkomen. En dat betekent meteen dat dat zelfzijn, waar je in zit, meteen meegaat in die beweging in oneindige zin. Maar dan is het helemaal niet meer angstig, want je blijft jezelf. Ja, maar dat is terugkeren naar jezelf. Mooi. Dat is het terugkeren van allerlei zaken van jezelf die je geïnvesteerd hebt in de dingen. Dat je die eigen energie terughaalt. Dat je dat zelfzijn wat verstrooid is terughaalt. En dan voel je inderdaad, oh ja, hier is het goed, hier is het warm, hier ben ik mezelf, hier kan ik me ontspannen. En dan kan het verder gaan.
Dan gaan we naar het ik ben, hè? Want dat ik ben, dat helpt.
Nou, dat is het. Want dat is het. Ik ben mijzelf. En wanneer je verder terugkeert, dan is het niet meer ik ben dit en ik ben dat. Nee, dan is het ik ben alleen nog maar. Dat is totaal open en het is oneindig. Laat het zo oneindig gaan en laat alles, die vormen waar het eerst nog vast zat. Ik ben dit, ik ben dat. Laat het maar oplossen. Als je dat doet vanuit dat centrum van zelf zijn, dat ik ben, ja, dan kan het, want je blijft jezelf. En die verruiming is heel vreugdevol. Nou, maar dan word je oneindig warm. Mooi toch?
Dan hebben dus de constructies van anderen ook geen aangrijpingspunten meer.
Precies.
In jou.
Ja. Omdat er niks meer is waar zo'n energie eigenlijk houvast probeert te zoeken. Er is niks meer. Dus dan voelt de ander ook. Ik kan wel, weet ik wat, alles over die andere zeggen en zo. Of de andere proberen mee te nemen. Maar er is geen houvast meer. Nou, dat is vrij zijn. Maar je ziet hoe het werkt, hè? Dat ook in de sociale omgeving voortdurend de een de ander probeert te grijpen, vast te zetten, mee te nemen in een bepaalde identiteit. Als je dat doorziet. Oké. Okay. Dus die werkelijkheidsconstructie ten aanzien van jezelf zijn en ten aanzien van de wereld, je ziet dat het altijd magisch is. Het is magisch. Want de een die zegt wat en er ontstaat een werkelijkheid. De een zegt, je bent een rotzak en er is een werkelijkheid. Meteen met de reactie ook, maar het is een constructie. Een schepping. Maar zo gaat het voortdurend. Zelfs die hele, hele simpele dingetjes. Oh, het is mooi weer. Oh ja? Oh ja. Oh ja. Nou, vrij. Terwijl wanneer je rot in buurt is, nou helemaal niet mooi weer. Maar dan word je meegenomen en dan heb je een schepping en zeg je, oké. Okay. Maar zo gaat het voortdurend. Voortdurend.
Dus de oplossing zit er eigenlijk dan in dat je, als je jezelf constructie loslaat, dat je dan vrij bent.
Ja.
Van alles wat er op je afkomt.
Ja. Dat is jezelf definitie, jezelf beeld, jezelf begrip. En ook een lichamelijke identiteit. Het zit op alle niveaus. Wanneer je ergens mee geïdentificeerd bent, dan zit je vast. En dan ben je het object van manipulatie. Object van chantage. Ja, dat werkt. Nou, daar gaat het wel juist om.
Ja, als je ik ben uitgemaakt, dan is het van dat en dat.
Ja. Nee, zo simpel is het.
Ja. Maar dat is toch wat moeilijker dan wat je zegt.
Wanneer je dit nou zegt, hè, daar hebben we het vaker over gehad. Je komt vaak inderdaad met dit soort opmerkingen. Maar meteen ga je iets vastzetten als dit is moeilijk. Ja, natuurlijk is het dan moeilijk als je erin gelooft. En dat doe je. Aan de andere kant is er ook iets anders. Zeg, nou, wanneer je toch aan constructies vast moet zitten, neem dan een goede constructie. Bijvoorbeeld Ananda. Ja, dat is toch een veel mooiere constructie.
Ja, als je dat droomt, kun je net een leuke droom
zijn. Tuurlijk. En moest kijken waar het naartoe gaat.
Nee, dat kennen wij
niet. Oké, spreek het dus nog duidelijker af dat je houdt aan die betere constructies. Mm-hmm. En niet aan die dingen die je dan als moeilijk definieert. Nee, weg met dat soort ideeën. Gewoon. We hebben al vastgesteld, er is geen ernst meer, maar ananda. Of iets.
Er is wel helderheid, er is een stuk openheid, maar toch zit er nog een stuk strakheid.
Kun je dan precies bepalen waar dat zit, hè? Ten aanzien van jezelf? Als je eerst dus bewust wordt van jezelf, waarin wel zachtheid is.
Het voelt lichamelijk, dus ik zie het en ik voel het. Kan echt letterlijk. Zo'n energetische verstrakking. Ik weet als het niet is. Weet ik ook, dan is het vloeiend.
Ja.
En de dag begint meestal vloeiend. Hè, en dan inspirerend. En dan volgens wat er in de werkomgeving gebeurt, gaat het langzaam. Komt er een verstrakking. En dan, als ik dan weer meditatief bezig ben, dan gaat het weer oplossen.
Ja. Nou ja, dan weet je ook de oplossing.
Ja. Dan weer. Wat een tijd.
Ja, maar goed. Dus wat in die richting gaat, ook gedurende de dag, is nuttig. Bijvoorbeeld dat je af en toe even het werk onderbreekt, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar verder in het algemeen, hoor, wanneer het inderdaad toch heel sterk zit op dat lichamelijk, en dat is natuurlijk toch heel gemakkelijk bij heel veel mensen, dan is het toch ook goed om in die terugkeer, dat die terugkeer naar jezelf zijn, dat ook op lichamelijk niveau te doen. Niet zozeer meditatief in het bewustzijn, maar juist meer lichamelijk. Omdat je dan heel duidelijk al direct op dat niveau zit waar de problemen zitten. En dan krijg je niet zo gemakkelijk dat wanneer je wel het inzicht hebt, dat dan toch op dat andere niveau de starring komt. Nee, juist daar het zelf zijn ervaren, dat is warm en dat is open. Dus op het niveau van het lichaam gaat het dan heel makkelijk open en blijft het ook makkelijker open wanneer je die instelling houdt.
Dus op lichaam, wacht even, ik begrijp bijna niet op lichamelijk vlak dat bekeken, hoe is het dan?
Nou, wanneer je terugkeert naar jezelf,
ja.
Kun je dat uitgaande van je lichamelijke situatie doen op verschillend niveau. Je kunt het doen weer op mentaal niveau en dan verder op het niveau van het bewustzijn. Ga je terugtrekken en dan heb je getuigenbewustzijn en je ziet dat allemaal en je zegt oké, ik kan dat kan loslaten. Maar goed, dat moet je maar kijken in hoeverre dat gaat. Wanneer dus dan toch steeds weer op het lichamelijk niveau toch weer zaken vast komen te zitten, dan is het dus ook erg goed om dat terugkeren naar jezelf op dat lichamelijk niveau te doen. Bijvoorbeeld op het niveau van je hart. Dus dan ga je hetzelfde doen. Zeg oké, ik ben hier toch helemaal mezelf. Niet alleen daar, maar ook hier. En op dit niveau, dan is een keer helemaal teruggaan naar mezelf. En daar voel ik dat ik meer in mezelf sfeer kom. Heel duidelijk ervaren. Hè? Dat heeft dan te maken met het lichamelijkse gevoel. Het interne lichaamsgevoel. Daar kan ik in terugkeren. Daar voel ik dat ik meer mezelf ben. Ik kan me daar meer ontspannen. Betekent ook dus lichamelijk energetisch ontspannen.
Ja, daar zit er af en toe nog zo'n bestrakking. Daar zat namelijk op kijken.
Ja. Maar doe het dan maar eens zo heel duidelijk, dus meer op dat lichamelijke niveau. Terugkeren, daar ontspannen.
Maar moet ik dan beweging gaan doen?
Nee, dat hoeft niet. Net zo goed als je dat zegt van, kijk, ik weet hoe het zit, meer meditatief. Maar dan in die meditatie meer op dat lichamelijke niveau doen.
Want daar zit ik dus vast, hè. Bijvoorbeeld nu, op dit moment, voel ik mentale vrijheid, hè? Inzichtelijk, ja, wat bedoel ik hier, maar fysiek redelijk oké, want daar zit ergens zo'n bepaalde structuur, een hitstructuur, en die, ja, wat het bijvoorbeeld tegenhoudt, of de aanwezigheid van die structuur, maakt dat creativiteit beperkt is.
Ja.
Dus, ja.
Ja, maar nogmaals, wanneer je dat op dit terugkeer naar het zelf zijn, heel concreet, ervaart in je lichamelijke sfeer, dan krijg je dus dat de verzachting en de ontspanning dus heel duidelijk op dat lichamelijke niveau zich af gaat spelen. Daarin ervaar je jezelf intern.
Ja.
En dan gaat die lichamelijke verkramping dus ook mee in ontspanning.
Dus echt op het hart
concentreren. Ja, of globaal, meer op rondniveau. Ja. Ja. Dan gaat het veel makkelijker mee.
Dus ook spieren voorstellen? Of.
Niet voorstellen hoor, maar voelen. Nee. Ervaren. Eerst voelen. Dan zeg je, oké, ik ga terug naar mezelf. En daarin, op een gegeven ogenblik, ervaar ik intern in mijn lichamelijke sfeer dat ik mezelf ben en dat ik me kan ontspannen. Een iets andere vorm is die hartmeditatie, die ook wel op verschillende plekken staat en zo. Want dan is het ook natuurlijk dat je weer letterlijk terugkeert naar je hart toe.
Ja.
En in je hart dan ervaart, oh ja, hier kan ik ontspannen. En die energie die kan inderdaad door die ontspanning gaan uitstromen. Ja, weet je wat dan het probleem is? Dat je niet in je lichaam komt, maar dat je nog steeds zit te denken en zegt, ja, ik moet in mijn lichaam ontspannen en dat vind ik moeilijk omdat het lichaam aftakelt, ziek wordt en doodgaat. Ja. Zie je wel dat je nog steeds mentaal zit? Nee, wanneer je werkelijk in je lichaam duikt, dan heb je er geen last van, want je bent jezelf in je lichaam. Ja, dat zelfzijn, dat heeft altijd een idee van zichzelf, dat hij nooit doodgaat. Terecht.
Ja.
Ja. Helemaal geen probleem.
Want ook als je zegt, ontspan je in de aarde, draagt je en ontspan je, en dan krijg je een beeld van, ja, daar komen mijn bot in te liggen. Je kunt er helemaal niets van overtuigen.
Ja, maar zie je dat je altijd nog ergens dat ik denk houdt?
Ja.
Terwijl het punt is dat je dat ik denk ook terughoudt. Dus met die hartmeditatie, dat je letterlijk, als meneer ik denk, dat trappetje afgaat naar beneden toe en dat komt op hartniveau. Mm. Nou, dan houdt die meneer ik denk op te bestaan. Mm. En wanneer je dan altijd nog ergens, wanneer je dat doet, en je houdt altijd nog ergens zo die ik-identiteit op dat niveau van ik denk. Ja, goed, en die geeft steeds commentaar. Dan verandert er weinig.
Dus het zal niet bij dat het lichaam ziektes kan krijgen en overlijdt.
Nou, wat is dat lichaam? Daar gaat het om, hè? Dat wanneer je zo'n vraag krijgt, hè? Dat is een denkvraag. Oké, ik weet dat zoiets gebeurt en dat vind ik niet leuk. En ik zeg, nou, dat is een denkproces en je stelt vragen dus over dat lichaam. Oké, ga dan kijken wat dat lichaam is. Wat is dat lichaam nou eigenlijk? Nou, dan ga je dat onderzoeken. Dan zeg je, ja, wanneer ik er van buitenaf naar kijk, nou, dan is het gewoon 90% water en allemaal andere stoffen, die zijn er ook nog. Of het is een zak met botten en met ingewanden en weet ik wat allemaal. Je kunt er allerlei verhalen over houden. Je kunt anatomieverhalen kun je er tegenaan gooien. Maar op een gegeven ogenblik zeg je, hoe zit het met mezelf? Dat lichaam, dus je kunt er alle verhalen over kwijt. Maar hoe zit het nou met mezelf? Oké, ik heb een gevoel dat ik zelf nog lichamelijk ben. Mooi zo, ga dan terug in je lichaam om te kijken wat dat nou eigenlijk betekent. Ik keer terug in mijn lichaam en ik ga niet meer allerlei verhaaltjes ophangen. Ik ga ervaren wat het ervaren valt. Nou, dat is een lichamelijke sfeer van zelf zijn. En dan ga je dus kijken, ja, hoe verstrekt die sfeer zich nog eigenlijk uit. Rechts en links en voor en achter en boven en onder. Ja, dan zie je toch dat die lichamelijke zelfsfeer oneindig is. Ja, dat ervaar je dan en dat is heel nuchter ervaren. Oké, geen andere verhaaltjes erover maken, dit is het wat je ervaart. Zie je wel dat die verhalen op mentaal niveau, dat het allemaal droomverhalen zijn? Dat zijn dan niet de mooiste dromen.
Wat?
Ik zeg, het zijn dan niet de mooiste dromen.
Nee, maar het is ja, nee. Enerzijds weet ik dat het lichaam in feite verwaard zijn en dat het lichaam veel te veel kan construeren als ik het niet doe dan. Dan is het lichaam minder aanwezig of soms niet, dat weet ik wel. Maar de andere kant is wel degelijk van dat er lijden is van het lichaam en mensen ziek worden en pijn hebben.
Ja, maar je ziet het toch, dat hangt toch van je eigen instelling?
Ja, dat is verstandig.
En je zegt het zelf, dat zijn constructies. Moet je dan door constructies blijven lijden?
Het is wel Maya, maar...
Moet je dan door Maya blijven lijden?
Nee, maar het is toch een ook een zijnswijze van zijn.
Jawel, jawel, maar wanneer je ziet dat wanneer je terugkeert tot jezelf, dat dan al die verhalen als ontzettend betrekkelijk gaan wegvallen. Of voor zover ze er zijn, dat het inderdaad zich voordoet als maar verhalen.
Ja.
Nou, dat zijn die constructies.
Mm-hmm.
En het woord gebruikte je zelf ook al, wanneer je ziet dat dat een constructie is. Nou, dan zijn ze zo betrekkelijk als wat.
Ja.
Waarom zou je die leedvolle constructies nou, kost wat het kost, willen aanhouden? Terwijl wanneer je alleen gaat ervaren, ja, dan is die werkelijkheid van het lichaam ja, zo open en ruim. Inderdaad, af en toe wat flarden, maar die sfeer van lichamelijk zelf zijn is inderdaad oneindig. Ja, wanneer je daarin blijft, geen problemen meer. Wat heb je te maken met die botten in de aarde? Nou, dan ligt het aan jezelf of je erin geïnteresseerd blijft of niet.
Ja,
geïnteresseerd. Nou, geïnteresseerd
is...
geïdentificeerd.
Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon een veel levensgewoonte geweest om dat toch als mezelf aan te
zien. Nou, je zegt het goed, het is een gewoonte geweest.
Ja. Nee, ik ben het een beetje eens, maar
ja,
ik ben even kwijt dat ik zo aan het lichaam kon denken.
Ja, nee, oké, ik weet best dat je erover kan denken, maar op een gegeven moment zeg je nou, het wordt voor mij steeds irrelevanter.
Ja.
In zekere zin, in een bepaald gebiedje is het wel nuttig. Natuurlijk, wanneer iemand zijn been breekt, nou, dan is het nuttig dat de arts in het kader denkt van de anatomie. en zich bezighoudt met een anatomisch lichaamsbeeld. Maar dat is maar een heel klein gebiedje. Hoe zit het met jezelf? Als het goed is, blijf je zelf heel. Ondanks dat de botten gebroken zijn. Nou, dat zelf zijn.
Ja, je hebt gelijk, alleen blijft het een onveilig gevoel in het lichaam te wonen. Hoewel ik weet dat dat niet hoeft, dat ben ik in te wonen.
Nee, maar vraag je dan steeds meer weer af, wat is dat lichaam? Ik heb een onveilig gevoel in het lichaam te wonen. Nou, vraag je af, wat is dat lichaam? Ga terug in dat zelf zijn, van binnenuit ervaren. En dan zie je dat je jezelf altijd blijft. Hoe het lichaam zich dan ook verder voordoet.
Als ik je hoor, op het moment dat ik hoorde dat zelf zijn, de oneindigheid daarvan, het oneindige daarvan, in het onderzoek, ja, wat is dan het lichaam? Dan krijg ik ineens zo'n besef dat dat zelf zijn onafhankelijk van het lichaam altijd zal zijn. En daarbij, of daarmee, het onsterfelijke van dat zelf.
Ja. Ja.
Dat betekent dat je, als je werkelijk doordrongen bent van dat lichaam als zijnde iets dat alleen maar een omhulsel is wat komt en gaat, dus dat het besef, het gewicht ligt in het zelf zijn, dat je een gevoel van onsterfelijkheid hebt.
Ja, maar dat heeft iedereen. In principe heeft iedereen dat besef. Dit zelf zijn is onsterfelijk.
Komt het daardoor dat iets denkt dat je niet doodgaat? Dat het...
En je krijgt problemen wanneer je dat zelf zijn gaat identificeren met het lichaam. Want dan zeg je, dit zelf zijn, dat is onsterfelijk. Dus wanneer het lichaam aftakelt en gaat sterven, dan is er een ramp. Want ik ben onsterfelijk en ik wil niet doodgaan.
Ik.
Juist. Dus dat is steeds weer het probleem, dat dit besef van oneindigheid, van de totale vrijheid, ergens gekoppeld wordt aan iets wat onvrij is en eindig is. En dan zit je in het probleem. Maar wanneer je terugkeert naar het centrum van je besef van zelf zijn, zit daar meteen de totale vrijheid in en de oneindigheid in. In ruimte en tijd. Vrij van die bepalingen. En dat heeft ieder mens. Ieder mens heeft toch het idee van vrij zijn.
Hoe zit het met het verlangen van het ik om creatief te zijn en... in die zin zich echt te manifesteren.
Voor zover het een ik is, wil je inderdaad zich als ik manifesteren. Dus resultaten boeken. En dan zeggen, oké, dat is ook nog van mij. En mijn eigen zijnswijze is dan mooi een beetje uitgebreid. Zodat ik daar ook nog een beetje in kan rusten. Dus het voelt goed. Maar je ziet dat dat geen garantie is voor werkelijke ontspanning en rust. Want wanneer dat geweest is, dan zie je weer iets anders. Het hé, ik moet nog meer mijn territorium uitbreiden. Door, weet ik wat, voor resultaten van je werkzaamheden te krijgen. En zo zijn heel veel mensen bezig natuurlijk in de leven.
Wat je zegt is het voortdurende loslaten en teruggaan naar ja, daar waar je eigenlijk ze wil zijn.
Nou, en dat betekent dus dat daarin allang die heelheid zit. Dat daarin allang die compleetheid, oneindige compleetheid zit. Zodat er niet meer die beperking is van ik zit hier en ik wil mijn territorium uitbreiden of ik wil daar komen. Nee, het is allemaal al volledig.
Nou kan zo'n ontkenning of niet-identificatie met iets ook een truc zijn waarmee je zelf behoorlijk goed kan houden. Of ja. Is het dan dat de uitkomsten jou zeggen?
Nou ja, dat hangt er vanaf of je helder genoeg bent.
Ja.
Maar natuurlijk heb je ook op het advaita-pad ontzettend grote risico's, allerlei mogelijke misvattingen, misstanden enzovoorts. Want het grootste gevaar is dat ergens toch nog iets van het zelf zijn in zijn ik-beperking, ook al is het heerlijk ruim, zegt van ja, ik ben oneindig.
Ja.
Nee, dat is dus levensgevaarlijk. Of ik mag alles.
En hoe zie je dat onderscheid dan? Je moet natuurlijk heel eerlijk zijn naar jezelf.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Is inderdaad die helderheid, die eerlijkheid groot genoeg om steeds maar weer opnieuw die beperkingen te zien. Dus daarom zeg ik ook steeds weer terug naar de situatie van jezelf. Hoe ziet die er nu uit?
Blijf daar, effecten herken je aan.
Blijf daar naar kijken. En wanneer je daarin helder bent, dan komen de dingen die nog niet open zijn, die komen vanzelf al naar voren toe. Van daaruit doorzie je ze. En dat is inderdaad best een heel proces. Maar goed, wanneer het goed gaat, dan werkt dat door. Steeds verder, steeds verder. En dan krijg je ook door van, nee, kijk eens, die totale vrijheid, dat betekent dus dat er totaal niets meer over is van wat ik het zelf zou noemen. Dit is onnoembaar. Ruud?
Ik vraag je, ik merk dat ik...
Zit helemaal achter.
Dat ik niet constant open kan blijven, vooral in contact met andere mensen. Dat ik heel snel terugkruip in een ietsje die bang is voor afwijzing.
Ja.
En dat gebeurt zo snel dat ik het gewoon niet in de opwijzing kan blijven. Ik ga het steeds opnieuw.
Ja. Nee, goed, dat zijn natuurlijk ook heel gemakkelijk die processen die nog een tijd blijven doorgaan. Maar allereerst zul je het wel moeten onderkennen, dus niet wegmoffelen. Nee, het is inderdaad dat je dat stuk zelf zijn van jezelf nog herkent, waarin dus die kwetsbaarheid zit van ergens. Dat is ook energetisch hoor, ergens lichamelijk, dat er ergens zo'n stuk van zelf zijn, energetisch, emotioneel. Ergens nog aanwezig is.
Maar het is ook lichamelijk voelbaar.
Ja, en dat blijft zitten, ondanks dat er dan wel op een gegeven ogenblik een prachtig mooie ruimte ervaarbaar is. Ja, maar dan zie je dus dat het getriggerd wordt in de sociale omgeving en dat dan dat toch blijkbaar zo sterk is dat hij jezelf daar weer helemaal in terughaalt.
Ja, dus wat.
Nou, allereerst nog duidelijker zien. Nog duidelijker zien. Waar zit die kwetsbaarheid? Hoe ziet die eruit? Wat voor gevoel is dat? Waar zit dat? Hoe groot is dat, die gevoelsmatige ruimte of dat brok gevoelsmatige energie waarin ik zelf ook nog zit?
Nou, ik kan het wel in die gaan weten waar ik zit.
Nou, ga het nog preciezer daar bekijken, hoe dat zit. Oh ja, het heeft ergens grenzen. Intern weet ik, daar zit je zelf ook nog in, tot op zekere hoogte. Ga dan, nou goed, wanneer het niet op die manier lukt van afstandname, ga er dan ook maar weer helemaal naartoe. Ga er helemaal naartoe.
Ja, kijk, meditatief lukt me dat wel. Maar in de praktijk kun je natuurlijk niet constant bezig zijn. En dan gaat het zo snel dat ik dan weer in die
Ja, het zal toch moeten komen van een soort helderheid en die volledige acceptatie. Dat je werkelijk meer meditatief beoefent. Ik ga er helemaal in. En wat betekent het wanneer ik er helemaal in ga, compleet met die emoties, dat ik inderdaad niet gezien word. Dat ik inderdaad me minder waardig voel. Ja, wat betekent dat? Laat het nou maar, wanneer ik erin ga, dan wordt het sterker. Laat het maar eens een keer echt sterk worden. Zodat je het volledig accepteert. Want wanneer je er afstand van gaat nemen, dan wordt het een stuk onverteerd brok. Ja, die toch blijft werken. Ja, dus het belangrijkste is dus dat die brokken die nog niet verwerkt zijn, die niet meegaan, dat zijn brokken van jezelf, jezelf geïdentificeerd met een brok emotionele energie. Ja. Dus het zal samen moeten komen met je ruime zelf zijn. Wanneer het niet meegaat, dat je terug kunt halen naar jezelf zijn in ruime zin, dan zul je omgekeerd je eigen zelf zijn daar verder naar binnen toe moeten begeven. Zodat het op die manier gaat samenvallen, dus ook weer met je eigen zelf zijn in ruime zin. Maar dat moet je dus wel concreet blijkbaar heel duidelijk beoefenen, omdat het niet zo gemakkelijk meegaat wanneer je meer meditatief de ruimte ervaart. En dan dat beoefenen en dan zeggen, oké, het is een gewoonte om toch ergens anders te kijken, want ik vind het niet leuk. Maar dan merk je dat je, voordat je het weet, weer gepakt wordt. Nee, dus je moet dat in je bewustzijn houden. Steeds maar dichterbij in je bewustzijn houden. Totdat het helemaal is opgelost. Want wanneer je niet in je bewustzijn houdt, dan werkt het weer onbewust. En voordat je het weet, dan word je daar weer door bepaald. Nee, blijf het in je bewustzijn houden. Want anders dan grijpt het je weer van achteren, voordat je het weet.
Dus zo wordt het truc ontmaskerd.
Nou, daar gaat het om. Het is inderdaad een truc, maar het is zo'n gewoonte. En onder bepaalde omstandigheden, al van heel vroeger, is dat inderdaad zo daar geconstrueerd. Dat het, en het heeft er al zo lang gezeten, dat het blijkbaar niet zo gemakkelijk is dat het loslaat.
Nee, maar ik bedoel, als je in de ontkenning als truc zit.
Ja, nee, dan werkt het niet. Dan werkt het niet.
Ja, als je er niet naar wil kijken natuurlijk.
Ja, dan blijft het werken. Pas door de acceptatie heen, dat het allemaal zo bij jezelf mag komen, kan het oplossen. Maar wanneer je merkt dat iets zo'n brok van jezelf, dus dat zelfzijn zit er ook gedeeltelijk in. En het is een brok emotionele energie. Met spanning, want dat brok wordt intern vastgehouden. Als die interne spanning er niet was, dan was het te lang losgelaten. Maar die interne spanning houdt het vast. En dat brokje zelfzijn, ik, ja, dat is een beetje meer autonoom geworden. En het verdere ik-persoon in het leven, dat is zijn eigen weg gegaan. En die vindt het niet prettig om daar weer mee geconfronteerd te worden. Net zoals met een beetje minder geslaagd familielid, weet je wel. Maar het enige is om daar wel contact mee te maken, om daar wel helemaal mee in dreinen te komen, te accepteren, zo liefdevol te accepteren, dat het weer samenvalt met jezelf en dan komt die energie vrij. En dan is dat stuk zelfzijn ook weer geïntegreerd in je eigen zelfzijn. Maar je moet het wel in de gaten houden natuurlijk, want nogmaals, je bent geneigd om een andere kant uit te zien en inderdaad letterlijk grijpt het je gewoon dan in de rug. Dus het enige is met al die slinkse figuren, die moet je eigenlijk wel goed in de gaten houden.
Is het dan ook op fysiek niveau, zeg maar, dat je dat het beste kunt ervaren, wat je net ook zei?
Ja, die energie, dat zit in de lichamelijke sfeer. Hm. In de gevoelsmatig lichamelijke sfeer.
Ja, dan kun je het ook heel goed ervaren.
Juist. En dan kun je het ook heel duidelijk zien zitten ergens. Oké, mooi. En laat ik maar eens een keer verder gaan kijken wanneer ik wat dichterbij kom. Ja. Dan worden die gevoelens sterker.
In de zak.
En op een gegeven ogenblik dan kun je het nog meer accepteren. En dan kun je nog duidelijker ervaren intern wat het nou emotioneel betekent en zo. Dat kan. Wanneer het minder sterk is, dan lost het heel gemakkelijk alweer op. Dan heb je nog geen idee wat voor emotie erbij zat. Dat maakt ook niet uit. Maar bij die echte, lange, vastzittende zaken, ja, dan zijn die emoties blijkbaar erg sterk erin.
Daarbij ook wel merken inderdaad dat het soms wel gebeurt dat dat vrijkomt. En dat dat bij wijze van spreken gewoon een week later. En als die situatie zich weer voordoet, dat het toch wel weer inderdaad die vorm aanneemt. Of die
jawel, maar twee dingen. Wanneer je dit een paar keer meemaakt, dan wordt het wel minder sterk. En ten tweede, dat wanneer je helderder blijft van je nieuwe situatie, wanneer je ervaart dat het, die energie vrijkomt, dat wanneer je bewust blijft van die nieuwe situatie, en dan hou je die resten nog een beetje in de gaten, van, ja kijk, allereerst al wanneer het oplost, dan blijft er ergens toch iets van leegte achter. Ja, dat is een basis waarop het in een moeilijke situatie weer allemaal terug kan keren. Dus is een soort fantoomtrauma of zo. Maar goed, je houdt het in de gaten en wanneer je bewust blijft van je nieuwe situatie, dan komt het ook niet meer terug.
Nou, we hebben hem altijd in de gaten en komt iedere keer terug. Ja, hoe is dat dan?
Nou, dat je gewoon hardnekkiger moet zijn dan dat proces.
Ja, maar het is wel een verbeelding hoor.
Maar dat je wel hardnekkiger moet zijn, want wanneer dat wel oplost, en het komt weer terug, dan zal het steeds minder sterk worden wanneer je helder blijft.
Het wil gewoon eruit, en iedere keer als het eruit is, dan is het weer erin. Iedere keer is het weer eruit, en het is heel destructief.
Nee, goed, dat kan je inderdaad als heel zwaar ervaren, wanneer dat zo zwaar is.
Ja.
Maar het enige blijft wel hoor, dat je werkelijk steeds opnieuw zegt van nee, kijk eens, niet is het weg. Hoe zit men zelf? Oh, heel duidelijk weer bevestigen, die nieuwe toestand bevestigen. Het nieuwe toestand bevestigen.
Nou, wanneer zo'n situatie is, er is geen zelf.
Echt nee, oké. Okay. Maar wanneer het ruim is.
Duister, die is weg, gewoon dissociëren.
Maar je zegt af en toe is het weg en dan is het ook weg. En daar doe ik op dat je het dan bevestigt. Want vandaar moet het komen.
Ja, dan is het op dat moment weg. Er is helemaal verduistering. Of, ja, ik weet niet, het is een soort in ieder geval vrijheid van de energie. Op een soort chaotische manier. Het is ook lekker voor het lichaam en het systeem een beetje. Want het ademt uit. En wanneer is het, wanneer die vloed weg is, hebt het weg. Dan is er een andere situatie.
Ja, maar dan bedoel ik, bevestig dat.
Dat het een andere situatie is.
Dat het meer open is.
Mm-hmm. Dus, ja.
Van daaruit zal het moeten komen. Dat je het zo bevestigt, dat het andere steeds minder weer terugkeert.
Ja, die constructies zijn natuurlijk heel lang geleden geconstrueerd. Het heeft een leeftijd in de tijd. En je hebt een aura, je hebt een geestelijke lichaam, worden vuurpijlen afgevuurd van verschillende kanten. Er zitten haken, het is een hele ingewikkelde som.
Nee, dat is zo.
En het ligt aan je eigen constructie ook. Hoe,
maar het enige dus waar je wel mee bezig bent, is wel steeds maar weer opnieuw, wanneer het weer ruimer is, nog bewuster gaan vaststellen, hé, nou is het er niet. Hoe zit het met mij? Ruimer dan het was. Dit is toch een ruimte en laat ik daarin blijven, des te minder kans heb ik dat het weer helemaal dicht komt met die spanning. Het zal van die verruimde toestand moeten komen dat er verruimdheid blijft. Dat is het enige. En dat het hardnekkig is, ja, nee, dat is duidelijk. Maar je hebt ervaringen wel van verruiming.
Zeker, anders zat ik niet hier. Hè?
Nou, en dat is dus inderdaad je redding. Van daaruit gaat het zich verder ontwikkelen.
Alleen eigenlijk die ervaringen worden ervaren ook al zelf identiteit. Dat het zo ruim kan zijn dat er geen ik is helemaal. Maar dat die weer ontstaat, dat is wel een gekke situatie. Alleen dat wanneer het zo lang duurt, dat de razernij in die kramp en benauwde toestand toeneemt, dat die waarde van die ruimte neemt ook af.
Ja, wanneer het eenmaal zover is. Ja. Dus daar moet je het niet van hebben hoor. Je moet het werkelijk hebben van die ruime toestand. Dat is de basis waarop het steeds minder sterk kan worden. Die verkramping die kan steeds minder sterk worden, maar het gebeurt wel vanuit die ruimte. Wanneer die ruimte er is, zeg ik ook, bevestig die dan voor jezelf. Oh ja, ik ben die ruimte, ik ben die ruimte, ik ben die ruimte. Hoe ruim? Oh ja, oneindig ruim. Steeds maar weer opnieuw dit. Want wanneer die instelling er blijft, dan zal dat andere zal verdwijnen. Je hebt die verruiming als ervaring. Oké, dat is het meest waardevolle. Van daaruit zal het andere gaan verdwijnen.
Ja, ik wilde heel graag iets op zeggen, want ik heb echt ontdekt dat er van binnen een taboe zit op die verruiming te mogen blijven zijn. Omdat ik als kind daar altijd werd uitgehaald. En het was bijna een soort geheim dat dat legitiem voor mij eigenlijk was wie ik was. Want dan was ik alleen en dus daar, dan was ik dus vrij van mijn ouders. En dat was een soort taboe. Dus het, in de diepste zin ligt daar, dat ik dat vergeet, daar ligt de verkramping. Als ik me herinner van, hé, ik ben van mij, dan lijkt het alsof ik op dat moment elke keer mijn ouders loslaat, elke keer helemaal.
Ja. Nee, maar inderdaad, dat is blijkbaar dan zo'n mechanisme. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is.
Nee, maar
bij jou is het wel duidelijk zo. En het speelt natuurlijk bij anderen ook wel min of meer. Maar het is goed dat je dat dan ook zo formuleert.
Ja, bijna alsof ik er voor uitkom. Dat je zegt, leg die nadruk dan, focus blijf je in die ruimte die je dan al hebt ervaren. Alsof je die moet to-ownen, alsof je die moet opeisen van.
Precies. Daarom zeg ik ook, bevestig dat steeds maar voor jezelf.
Ja.
Dat is je eigen ware zijnswijze. En die andere, goed, hangt er inderdaad vanaf hoe zwaar die tegenwerkende krachten werken en nog werken. Maar het zal werkelijk moeten komen van die ervaring van vrij zijn, dat dat zo helder is, dat het zo stabiel wordt, dat die beperkende krachten die nog ergens werken, gaan verdwijnen. Oké, laten we het daarop houden. Mooi, wat daar zit je dan?